Geliefden in de Heer Jezus Christus, het woord voor de prediking vindt u in het u eerst voorgelezen schriftgedeelte, het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 9. En daarvan lees ik u voor het tweede vers, Matteüs 9, vers 2. Daar spreekt het woord van de Heere. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Tot zover. Schrijven wij hierboven het evangelie van de vergeving. Wij letten op vergelding, verdiensten en vergeving. Het evangelie van de vergeving. Wij letten op vergelding, verdiensten en vergeving. Het evangelie bevat een diepe en grote boodschap. Het is het evangelie van de genade van onze Heer Jezus Christus, van de verzoening. Het evangelie van de blijdschap, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Maar, en dat is niet een klein onderdeel van het evangelie, het is ook de boodschap, de blijde boodschap van de vergeving, de kwijtschelding, de verklaring van Gods wegen. Ik werp al uw zonden weg achter mij, in vergetelheid, en ik denk er niet meer aan. Met dat aspect krijgen we te maken in Matteüs 9, met de vergeving van de zonde. De geschiedenis die ons hier wordt vermeld, die vinden we ook in Marcus en ook in Lucas. Daar wordt vrij breedvoerig deze geschiedenis vermeld van die mannen die probeerden hun vriend bij de Heer Jezus te brengen, die in Capernaum in een huis het woord verkondigde. Maar ze konden er niet komen vanwege de mensen die er allemaal waren en die klem tegen elkaar stonden te luisteren naar de boodschap van de Heer Jezus Christus. En hoe zij tenslotte op het dak geklommen zijn, en daar hebben ze die tichels eraf gehaald en daar onder de takken en het stro of de bladeren weggenomen, en tussen twee balken hebben ze dat bedje, dat matrasje, met een paar touwen laten zakken. En zo kwam die verlamde man aan de voeten van de Heer Jezus terecht. Die bijzonderheden leest u bij Matteüs niet en bij de andere twee evangeliën wel. Waarom we nu uit dit evangelie hebben horen lezen, dat heeft ook een reden. Kijk, je kunt, dus is een rijke stof in die gebeurtenis over die mannen en over hun geloof en over de achtergronden waardoor ze gedreven werden naar de Heer Jezus Christus enzovoorts. En dat vind je bij Matteüs minder. Maar ik wilde eigenlijk vanmorgen de klemtoon laten vallen, niet direct op al die details, hè, hoe belangrijk ook, maar op het feit, op de genade, op het evangelie, dat behelst ook de boodschap van de vergeving van al onze ongerechtigheden. En dat wordt het beste geïllustreerd hier bij Matteüs. Er wordt wel gezegd dat de Heer Jezus hun geloof zag, maar de grond van de vergeving wordt toch niet gelegd in de mens. Bij de anderen ook niet. Nee, maar daar zou je ieder onderdeeltje van de geschiedenis zo uit kunnen gaan leggen en zo daarop ingaan dat je zou denken, ja, dat was wel een echte man, dat was wel een echte bekeerde man. En geen wonder dat hem de zonden vergeven worden. Als hij dat verkeerd uit zou leggen. Dat kan hier haast niet. Hier wordt wel het geloof genoemd, maar het geloof is geen werk. Het geloof is geen verdienste. Het geloof is niet iets dat wij hebben gemaakt. Dus bij Matthäus, daar komt eigenlijk de klemtoon, waar die op hoort te liggen, heel sterk te liggen op de bevoegdheid van de Heer Jezus Christus, de God en mens in één persoon, om op aarde de zonden te vergeven. En dat wil ik eigenlijk vanmorgen beklemtonen. Maar om nou een indruk te hebben hoe dat nou toen ontvangen werd. Hoe de mensen toen daarover dachten in het algemeen. Hoe er in de synagoges gepreekt werd en geleerd. En ook om een indruk te geven van de verwarring, de tegenstand die de boodschap van de Heer Jezus opriep in die tijd en nog. Daarom is het nodig dat wij iets weten hoe dachten de mensen toen? Hoe leefden ze nou? Wat was nou het nieuwe? Niet dat het echt nieuw was in die zin, want in het Oude Testament is er ook sprake van vergeving. We hebben er al van gezongen. Maar wat was nou in die denkwereld, in die kerk, bij dat volk Israël, in de tijd dat Jezus Christus op aarde was, wat dacht men daar toen over? Kijk, en als we dat nou enigszins, dat we daar een voorstelling van hebben, dan kunnen we misschien ook wat duidelijker zien de geweldige indruk die de boodschap van de Heer Jezus heeft nagelaten en teweeggebracht bij de hoorders. Aan de ene kant een blijdschap dat de mensen zijn gaan zingen en springen. En aan de andere kant een woede en een ergernis en een boosheid die tenslotte uitmondt in de kruisdood van de Heer Jezus Christus. Uit de tijd dat de Heer Jezus leefde en daaromheen zijn verschillende dingen bekend van het denken en preken van de rabbijnen, zodat het niet zo heel moeilijk is om ons voor te stellen hoe het was. Hoe was het? In het denken van de mensen toen, van de Joden, namen twee dingen een heel belangrijke plaats in. Dat was vergelding en verdienst. Ik heb die zaken ook genoemd. Vergelding, verdiensten, vergeving. Maar dan vergelding en verdiensten moet je als, nou ja, als een eenheid zien. Dat zit van elkaar vast. Net als een weegschaal. Je hebt twee schalen. Maar het is één weegschaal. Zo was het ook bij de Joden als het ging over vergelding en verdiensten. Hoe dacht men over de mens? Nou, men dacht vrij optimistisch over de mens. Men ging ervan uit dat de mens als een soort onbeschreven blad ter wereld kwam. Zijn ziel, zijn innerlijk, was goed. Hij kon zelf zijn leven invullen. Hij was heel blij met de Torah, de wet, te onderwijzen. Want dat was het middel om het goed in te vullen. Dat was de leidraad om tot het gewenste resultaat te komen. Het eeuwige leven. Daarom sprak men op zeer vererende wijze over de wet. De andere mensen, de heidenen, die stonden daar buiten. Die wisten dat niet. Die liepen maar als het ware in het donker. Die hadden maar hun eigen ideeën over hoe je je leven in moest vullen. Maar bij hen was het anders. Zij konden het weten en ze gingen ervan uit dat iedere Jood in staat was om met behulp van de wet, van de geboden, de balans in evenwicht te houden. En die balans te laten doorslaan naar de goede kant. Daarom zei men, je moet zo leven dat je leven lijkt op een weegschaal waar de beide schalen precies gelijk staan. Je moet niet te gauw denken, het is goed. Nee, je moet zo leven dat je elke dag bereid bent tot goede daden, dat die inderdaad naar de goede kant doorslaat. Je moet niet te sterk denken, ik ben er al. Nee, in jouw bewustzijn moet het gelijk zijn. En elke dag opnieuw moet je de schaal naar de goede kant door laten slaan. Het lijkt wel een beetje op de padvinders, weet je wel. Heb je vandaag nog een goede daad gedaan? Nou, zo was het bij de Joden heel sterk in hun denken. Vandaag moeten wij het weer redden. Nou had je, volgens de Farizeeën, Romen, veel van die Farizeeën waren tegelijk ook schriftgeleerden, die zich altijd verdiepten in het woord en zich bezighielden met het onderwijs geven. Als zij over de mensen spraken, over de kerkmensen, over de Joden, de volksgenoten, dan had je in hun spraakgebruik twee groepen, rechtvaardigen en goddelozen. Misschien wel drie groepen. Maar de rechtvaardigen, daar hoorden zij zelf bij. Dat was die groep mensen die zich zo nauwgezet mogelijk aan de wet hield. Daarbij legde men niet zo erg de nadruk op de kwaliteit van de goede werken, maar op de kwantiteit. Men legde ook niet zo sterk de nadruk op de kwaliteit van de zonde, maar de hoeveelheid, de kwantiteit. Ergens een heel oppervlakkig zondebesef. Dat kunt u wel aanvoelen. En het ging erom dat de hoeveelheid kwaad overtroffen werd door de hoeveelheid goed. Dat de goede dingen dus in de meerderheid waren. En dat de schaal elke keer opnieuw naar de goede kant doorsloeg. dan kon je hopen dat in het grote gericht je zou worden vrijgesproken van de straf en door God opgenomen worden in heerlijkheid. Daarnaast had je een groep goddelozen. Dat waren de mensen die dus openlijk afstand deden van de onderhouding van de geboden. Tollenaren, zondaren, bepaalde klassen van mensen die vaak al vanwege hun beroep met de wet van God geen rekening hielden. Dat waren de goddelozen. Voor die mensen zag het er niet best uit. Want als deze mensen in het gericht kwamen, dan waren de zonden zo zwaar en de verdiensten zo klein tegenover die enkele goede daad die ze gedaan zouden kunnen hebben, stonden zoveel slechte daden. Die mensen, die gaan verloren. En die bleven verloren. Er was geen uitkomst voor. Dan, ik noem toch maar een derde groep, had je het gewone volk. Mensen die niet direct als tollenaar, als zondaar of als publieke vrouw of als dief of wat ook door het leven gingen, maar gewone hardwerkende mensen. Dat die werden genoemd door de fariseeën, schriftgeleerden, de vervloekte scharen die de wet niet weet. Dat zei ze natuurlijk niet tegen de mensen, want ze hadden die mensen ook wel weer nodig om de portemonnee te vullen, om de tempelschatting te betalen en noem maar op. Hè. Maar als ze zo onder elkaar waren, dan zijn ze stommelingen. Die mensen die weten niet de fijne kneepjes waar het om gaat. Die doen in grove lijnen wel zo'n beetje wat er in de wet staat. Maar kijk, ze maken zoveel fouten, bewust of onbewust. Hè. Ze zitten zo vol met overtredingen, dat, ja, kijk, kunnen die mensen niet zalig worden? Ja, dat kon wel. Die gedachte kende men ook, de gedachte van de vergeving, was niet vreemd voor de Joden. Dat kon ook trouwens moeilijk anders, want in het Oude Testament kom je het ook telkens tegen, vergeving. Maar het is toch anders als dat de Heer Jezus hier heeft gedaan en gezegd. Want het was eigenlijk zo. De rechtvaardige, die had weinig vergeving nodig. De goddeloze, ja, die valt buiten de boot. En de vervloekte schare die de wet niet weet, kijk, die kon vergeving krijgen als die daarom vroeg, maar die vergeving moest dan meewerken dat die net zo zou worden als die rechtvaardige, dat die vanaf dat moment toch door zijn strikte onderhouding van de wet en van al de geboden toch langzaam omhoog kwam tot het peil van de rechtvaardige. Hij bleef altijd op een afstandje, want hij had het te veel fouten gemaakt, te veel overtredingen. Daarom, er bleef altijd een afstand tussen de rechtvaardige en de man die vergeving had ontvangen en die nu probeerde ook op het peil en het niveau van die rechtvaardige te komen. Maar het bleef. Je moest wel heel wat presteren Ja, eigenlijk kon je dat nooit. Om op dat pijl te komen van die rechtvaardigen. Maar ze konden dan toch wel gelukkig worden in de eeuwigheid. Als een grote meevaller zou het mogelijk zijn dat ze het eeuwige leven nog zouden kunnen beërven. Want de Heere God is barmhartig. En de Heere God is vol vergeving. Maar u voelt wel aan dat hele denken, ook al sprak men van vergeving, dat had toch als fundament, als grond, vergelding, verdienste. Daar kwam het niet los van. Het had te maken met hoeveel goed, hoeveel kwaad. Wat weegt het zwaarste? En als je niet tot die rechtvaardige behoorde en je kreeg vergeving, dan opnieuw erop los. Om nu ook het pijl te bereiken van die rechtvaardigen. Je vindt die elementen heel sterk in de evangelie, die fariseeën. Dat was zomaar geen lachverhaaltje wat Jezus vertelt. Wij zeggen, oh, die fariseeën. Nee, dat was een stukje praktijk. Ik dank u, o God, dat ik niet ben gelijk alle andere mensen. Van de rovers en de dieven en de hoereerders en noem maar op. Of ook zoals deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Dat was nou echt een stukje uit de praktijk van die tijd. Dat is bij de mensen overgekomen toen, kunt u er nou iets van aanvoelen, dat is overgekomen van, wel heb ik van mijn leven. Dat bestaat toch niet? Dat bestaat. Ging die man gerechtvaardigd naar zijn huis? Meer dan die ander? Dat bestaat toch niet? Hoe kan dat nou? Die zondaar, die kwijt niet hoeveel overtredingen. Verloren zoon, de oudste en de jongste zoon, weet je wel, precies tellen. Wat? Heeft vader de deur open gedaan? Heeft vader het gemeste kalf geslacht? Voor die broer, die al zijn goed doorgebracht heeft? Daar kom ik niet in. Ik ga niet in huis. Bestaat niet. Bestaat niet. Kijk, als mijn broer teruggekomen zou zijn. En hij had een paar nachten op de stoep gelegen. En vader had gezegd, ga dan maar in de stal. En dan zullen we over een jaartje nog wel eens kijken. Hoe je je eigen gedraagt. Hoe je bent. En of dat je hard genoeg gewerkt hebt. En dat je het probeert goed te maken. Kijk, dan zou ik zeggen. Vader, ik zal wel een zak stro halen. Dan kan hij op slapen vannacht. Ik ben het volledig met u eens, vader. Maar dit. Dat vader zijn armen opent. En die jongen ontvangt. En hem de tranen van zijn wangen kust. En zegt, stil maar. Nee, niet over praten. Alles is goed. Dat ging lijnrecht in. Tegen. Wat men in die dagen preekte. En uitlegde aan het volk. Daar moet je nou eens in je gedachten proberen te bewaren als je de evangelie leest. Dat is nuttig. Dan voel je aan die achtergronden, die woede. Wat is dat? Want je merkt aan de Heer Jezus Christus dat hij een andere leer brengt. Je weet het uit de gelijkenis van die schuldenaars. De een mag dan veel, de andere weinig schuldig zijn. Maar schuldig zijn ze. Schuldig voor God. Je kan merken dat Jezus Christus ervan uitgaat dat ieder mens schuldig is voor God. En dat er niemand is die op grond van zijn verdiensten het eeuwige leven beërft. Dat hij tegen de eigen discipelen, die hebben toch alles verlaten. Dat hij zegt, indien dan gij die boos zijt. Weet uw kinderen goede gaven te geven. Die boos zijn. Ja, maar de Heer Jezus heeft toch ook gesproken van beloning. Van verdiensten. Eén beker koud water. Voor een discipel. Voor de naam eens discipels. Dat zal toch beloond worden. En als je alles verlaten hebt. En je bent de Heer Jezus nagevolgd. Dat zal toch beloond worden. Staat het al. Inderdaad. Maar. Dat is een beloning uit genade en dat valt met eerbied gesproken achter de vergeving van de zonde. Want de vergeving van de zonde is het centraal. Je kunt nooit met eerbied gesproken, dat ligt duidelijk in de evangelie uitgedrukt. En je kunt nooit door middel van je verdiensten bij God in de pas komen. Nooit het eeuwige leven beërven. Ja, maar de Heer Jezus noemt het toch zelf ook rechtvaardigen en zondaar. 99 rechtvaardigen en 1 zondaar. Eén schaap dat afdwaalt van de kudde. Ja, de Heer Jezus gebruikt hun woorden. Waarin ze de mensen indelen, de kerk in rechtvaardigen, stommelingen en goddelozen. Die horen er al niet helemaal niet meer bij. Maar de Heer Jezus zegt niet dat die rechtvaardigen genoeg gerechtigheid hebben om het eeuwige leven te beërven. De engelen zijn er niet blij mee, in die zin. Wel is er blijdschap bij de engelen over één zondaar die tot bekering komt. Kun je nagaan? Kijk, de Heer Jezus zegt dat wel rechtvaardigen, maar het is net alsof de Heer Jezus zeggen wil of jullie dat echt zijn, daar moet je maar eens over nadenken. Of dat jullie echte medicijnmeester niet nodig hebben, dan moet je zelf maar eens uitkomen. Nou, wij weten wel, als een mens met een heleboel goede dingen, hij kijkt niet naar de kwaliteit, hij kijkt niet naar zijn hoogmoedig hart, hij kijkt niet naar zijn eigen bedoelingen, als hij denkt dat hij door een heleboel goede dingen, waarin hij aan de letter van de wet, niet aan de geest, maar aan de letter van de wet, aan de vorm beantwoord, dan weten wij wel, dat is te kort voor de eeuwigheid. Dat is te kort. Want de Heer ziet het hart aan. En dan is een mens dan een rijk jongeling, en dan is hij bemind. En hij zou zeggen, ik heb al deze dingen onderhouden van mijn jeugd aan. En Jezus Christus legt even de vinger op de zwakke plek. De liefde. Waarom heeft hij dat gedaan, joh? Om het eeuwige leven te beërven. Ja. Maar heb je nou ook wel eens wat gedaan uit liefde? Uit die hartelijke liefde tot God en tot de naam. Doe dat dan eens. Kan ik. Daar kom je niet. Nee, maar dat kan geen mens. Van zichzelf. Hoe bezwaarlijk is het dat een rijke ingaat? Maar de discipelen hebben het niet verkeerd gehad toen ze zei. Wie kan dan zalig? Zij kon het eigenlijk ook niet. Niet zalig worden. Voel je niet in die verbazing van die mensen? Dat het woord van Jezus Christus zo'n beroering heeft teweeggebracht. Niet alleen zijn daden. We hebben een paar keer stilgestaan bij een daad, bij een wonder. Door de Heer Jezus verricht, maar ook zijn woorden. Ik denk, nou raken we helemaal in de waan. Hoe zit het toch allemaal in elkaar? Nou, goed. Daar wordt het verlamde gebracht. Die man is lam. Is de verband tussen ziekte en zonde, die is er. Die is er. Aan de ene kant lees je uitdrukkingen dat Jezus zegt, kijk uit. Als de discipelen een blinde man zien zitten en ze zeggen, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Daar heb ik weer die vergeldingsgedachte. Dan zegt de Heer Jezus, nog deze, nog zijn ouders. Jezus wil niet zeggen dat die ouders en die man, die blinde man, dat die heilig waren. Maar Jezus wil alleen maar zeggen, niet zoals jullie denken. Jullie denken, wij zitten daar niet. Dus bij ons is de balans, de weegschaal nog naar de goede kant. Hè? Bij die man niet, of bij zijn vader en moeder niet. Daar is de weegschaal naar de verkeerde kant doorgeslagen. Maar zo is het niet. Je zou zeggen, het is een zondaar. Maar je moet nou echt niet aan iets bijzonders denken dat hij zoveel beneden jullie zou staan, discipelen of schriftgeleerden of wie je ook bent. Moest je niet denken. Aan de andere kant merk je ook dat Jezus wel een verband legt. Want tegen die man, die verlamde man die daar bij Bethesda lag, bij dat badwater, weet je wel, die al 38 jaar ziek was, geloof ik, zegt de Heer Jezus aan het eind, als die beter is, ga heen, zonder niet meer, opdat u niet wat ergens overkomen. Nou, dat kun je nog merken, gemeente. Je kunt merken dus dat er verband is tussen zonde en ziekte. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden, wordt wel eens gezegd. Maar dat specifieke verband dat wij leggen, dat wordt door de Heer Jezus veroordeeld. Je kunt niet zeggen, jij hebt kanker, want jij hebt dit of dat. Of jij bent niet goed bij je hoofd, want jij hebt dit of dat gedaan. Nee, in dat licht gezien hadden we allemaal wel kanker kunnen hebben. Allemaal tegelijk. En allemaal blind. En allemaal lam. Maar er is zeker wel een verband. De zonde, de oorzaak, dat van alle hand ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Daar is Jezus. Daar komt het verlamde man. In het oog van de mensen, van de schriftgeleerde fariseeën, is er wel een luchtje aan die man. Nou, dat zal best. Dat zal wel. Als je zo beroerd bent dat je geen stap meer kan zetten. Dat je niet met de schriftgeleerde mee kunt zingen. Kom, ga met ons en doe als wij. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Als je daar maar ligt als een vod op een matras. Tuurlijk. Het kan ook best zijn dat die man dat zelf ook heeft gedacht. Dat is een product van zijn omgeving. En het kan ook nog wel zo zijn, hè, dat vanwege zijn verkeerde leven, zijn zonde, dat hij die niet kan ook wel zijn. Niet wat een ander beter is. Maar omdat God bij hem gezegd heeft, stop. Stop. Jij gaat maar te bed. Hoe het ook zij, dat is even niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat deze man terecht komt bij de Heer Jezus. U weet, de toedracht
Ik laat dat verder rust.
Ze hebben geloof.
Wat voor geloof? Dat is voor mij moeilijk om te beschrijven.
Degene die zich vastbijten op de details, die gaan natuurlijk van deze man iemand tekenen, breedvoerig, met een schuldbesef, een groot schuldbesef, en een verlorenheid, en dit en dat, en dus en zo. Ik wou daar niet de nadruk op leggen. Als ik het probeer onbevangen te lezen, hè, dan zeg ik, deze mensen, die hebben geloofd dat Jezus Christus de koning is. Machtig, machtig. Een koning. Die kan de genadigen. Een koning die het zalig lot er boven andere gewoon kan schenken. Dat geloof ik wel. Hun geloof, zien ze. Dat zijn die mannen, dat ook de geraakte zelf. Anders had hij gezegd, stop. Ben je nou verblamd? Dwars door het dak heen. Het helpt toch niet. Nee. Ze zijn elkaar tot handen en voeten geweest. Ze hebben elkaar moed ingesproken. Ze hebben iets gehoord van de woorden en van de wonderen. En dat is door de kracht van de Heilige Geest geloof in hun hart. Geloof. In die wonderman uit Nazareth. Ja, ik denk dat we niet al die formuleringen hebben geweten die bij ons bekend zijn. Enzovoort. En dat ze nou ook niet even een bekering. Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Het feit dat ze met deze man, waar de balans toch kennelijk naar de ogen, in de ogen van iedereen naar de verkeerde kant was doorgeslagen. En die nou door God was geslagen. Met zulk een klaar. Ik denk dat deze man heus wel zonde heeft gehad, hoor. Jezus kent het hart. En dan kun je zeggen, ja, maar dit moet dieper en dat moet dieper. Ja, hou maar op, want wij weten het wel. Als we leven onder het woord, en als je dan nog leeft onder die vergelding, waarbij je verdiensten het in orde moeten maken bij God om het eeuwige leven te beërven, nou dan staat het voor mij zijn paal boven water vast dat die man een grote ongeluk is geweest in zijn eigen. En dat die man wel heeft gedacht, ja, jongen, daar zit je nou te kijken. Daar ligt je nou te kijken. Daar gaan de rechtvaardigen om je heen. En jij kan er niet komen. Je hoeft er eens te zeggen. Want iedereen kan je de mond snoeren en zeggen, nou man, ik zou, als ik jou was, zou ik mijn mond houden. Want bij jou is het wel een bewezen feit. Naar welke kant de weegschaal doorgeslagen is. Daar komt het. Jezus ziet hun geloof. Niet dat het geloof de grond is, maar het is wel het door God gegeven middel. Het geloof. Het is wel het door God gewrochte orgaan, kanaal, instrument. Dat geloof strekt zich uit naar de macht en de majesteit van deze in vernedering verkerende zaligmaking. Daar ligt het. Daar volgt nou de klemtoon. Die bij Matthäus. En in de evangelie. Zo. Kind. Zo kun je het ook lezen. Intiem. Vertrouwelijk. Insluitend. Zo. Wees wel gemoed. Je zou zeggen, heb er moed op. Wees goed moed. Laat de moed niet varen. Wanhoop niet. Vertwijfel niet. Wat een woord.
Dat woord vraagt, als met eeuwig gesproken, om knusten. Gepraat bij de thee en bij de koffie over zondaar worden en over dit en al die verhalen die een mens ophangt en kan niet erg genoeg, kan niet diep genoeg, kan niet zwaar genoeg, kan niet donker genoeg. Of je moet zo zijn, hè, dat je die man voor gaat stellen als de spiegel in de hel. Jezus, een geloofsziende, dat was een wonder. Dat hadden ze van de fariseeën niet geleerd. Dat hadden ze van de schriftgeleerden nooit geleerd. Een geloofsziende, ja, maar daar ben je mee klaar. Dat je denkt, hij kan en wil en zal in nood. Ja, maar zo is het. Hoe staat het met de weegschaal? Hoe staat het ermee? Haal je de graad? Het gewicht? Wat een verrassing! Wat een blijdschap! Dat is niet uw geloof. Nee. Zij komen hier niet om te pleiten op hun zondebesef. Ze komen hier niet als bekeerde mensen die er diep genoeg doorgegaan zijn. Maar ze komen er in een kruimeltje van dat waarachtige geloof. Hij, ja, hij kan. Hij is de sterke. Hij is de koning. Hij is de koning die de gouden scepter kan toereiken. Jezus, hun geloof hier. Kind, jongen, zoon. Houd de moed in. Vindra, laat je moed niet roven. Als je hebt moed, dat kan niet anders. Anders geloof je niet. Als je niet gelooft, is er geen echte moed. Is er geen hoop, is er geen verwachting. Er is moed. Maar alles stormt erop af. De hele theologie, de hele leer, alles van voorwaarden, vergelding, verdiensten en noem maar op. En er is niemand die beseft dat we allemaal des doods waardig zijn. En dat we de eeuwige rampzaligheid verdiend hebben. Dat de rechtvaardigen geldt in eigen ogen. Dat besef ik niet. En dan, kijk, dan dat wonder. Dat God aan zijn zoon macht gegeven heeft om gericht te houden aan het einde der dagen. Maar hier ook gericht te houden. Genade gericht. En dat hij nu onconditioneel, dat hij nu zegt, wees welgemoed. Jongen, je zonden zijn vergeven. Spreek erdoor. Zal niet meer mee. Als een daad van Gods genade. Als een daad van soevereine genade. Want de meest gevorderde rechtvaardige, die zou voor God niet kunnen bestaan. Het begin, het fundament, thema van het heilige evangelie is, je zal zijn naam heten, Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Van hun zonden. Hij zal niet op de ene schaal nog een klein zetje erbij doen, dat we naar de goede kant doorslaan. Nee, nee. Want het evangelie is een evangelie van vrije genade voor zondaar, waarin God onze ongerechtigheid niet toerekent en waarin hij uit vrije goedheid de zonde vergeeft, niet om als dan opnieuw te proberen zo ver op te klimmen dat de schaal naar de goede kant doorslaat, nee, maar om al dan uit genade te leven. Uit de ware wijn tot Christus, om van hem alleen alles te ontvangen. Kun je nu aanvoelen dat die mensen zeggen, dat is God lastig, wie kan de zonde vergeven dan God, vindt het zo erg? Dat Jezus die God achter zijn, nou dat vinden ze het erg niet. Bij nader inzien denk ik, dat vinden ze het ergste niet. Het ergste is dat hun hele prekerij in het water valt. Hun hele voorstelling van zaken valt in het water. Er klopt niks meer van. Want ja, als ze dan Jezus zeggen, hij is geen God, hij is maar een gewoon mens. Maar als God het zou doen, dan is het er ook niet meer eens. Want zo kan God toch niet zijn. Wij hebben toch de wet om door middel van de wet het leven te bereiken. Maar ze staan er totaal vreemd tegenover. Dat die Heer in de gelijkenis zegt tegen die immense schuldenaar. Ik vergeef het niet. Ik vergeef het. Ik verkoop je niet aan de duivel en aan de hel. Ik vergeef je alles. Kun je het niet begrijpen? Dat klopt niet. Maar nou dat dierbaar evangelie, wat vandaag nog geldt. Vandaag. Voor oud en voor jong. Dat Jezus Christus in het heilige evangelie ons voorgestelde. De persoon is die macht heeft om de zonde te vergeven. Niet op grond van die weegschaal gedachte. Maar op grond van loutere goedheid en liefdekoorde. En op grond van zijn aangebrachte gerechtigheid kan ik vergeven. Zonder dat die dierbare zalig maken nou gaat graven in jouw situatie. En dat je gaat zeggen, ja, maar dan moet je nog wat meer dit. En je hebt nog niet genoeg gehuild, zus. En je bent nog niet dit of dat. Jezus, hun geloof. Nou, geloof je dat de Heer Jezus de zonde kan vergeven? En dat God de Vader het ermee eens is, dat hij om Christus wil uw schuld vergeeft? Geloof je dat hij dat kan? Dan zegt hij. Dan zegt hij nu, kind, wees welgemoed, je zonden zijn je vergeven. Zover het oosten is verwijderd van het westen, zo ver doe ik je overtredingen van je. Nu, heb je enig krediet op de zonen Gods, en die tegelijk de zoon des mensen is? Die boodschap geldt. Al kom je bestoft door het dek heen vallen. Doet niet ter zake. Die boodschap geldt. Want het is niet een zaak die zegt, ja, maar dat was. Nee, toen, nee, die geldt niet. Paulus heeft het in Romeinen 4 nog eens benadrukt. Hij heeft gezegd, hoe is het dan toch met Abraham? Hoe is het nu met ons? Gelukzalig is de mens die de Heere de zonde niet toerekent. Op grond van de werken? Nee. Op grond van je zondekennis? Nee. Op grond dat je er veel mee eens bent? Nee. Dat is een vergissing. Dat is in principe diezelfde gedachte die je bij de Joden had in die tijd en vandaag nog en bij vele christenen. Het is niet diezelfde gedachte. Vormt de achtergrond. Zeggen we, ja maar, wat naar de hel met ja maar, daar is het niet in. Het is in de zoon. En ik geef u de verzekering, als u het hoort, dan ben je vandaag, vanmorgen blij. Dan ben je vanmorgen blij. Dan gaat het licht opnieuw op in de duisternis. Al had u misschien wel eens eerder dat geloof, dat is opnieuw. Dan zeg je, wat? Is dat waar? Is dat geldig? Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En ze worden u vergeven in het grote gericht. Uit vrije goedheid, niks om op te pleiten. Niks heb ik er, ik heb er geen aandeel in. Maar de Heer Jezus, die heeft de aandeel. En die zegt, in orde. Dus er is één geloof op de hele wereld. Dat deze boodschap bezit en uitdraagt. Niet één. Waar je ook zoekt, in welke religie, in welke soorten van godsdienst die er allemaal bestaan, er is er niet één die dit mogelijk acht, dat kan. Dat is nou het evangelie van de vergeving van onze misdaden en overtredingen. Het is het enige evangelie.
Daar buiten is het nooit te halen, is het niet te bereiken, is het eeuwig tekort. O geliefde gemeente, dat wij dan in dit jaar, in 1987, dan herpakken, dat we vandaar, dat we toch iets van de blijdschap mogen kennen, van die goede boodschap, jongens, meisjes, uw zonden zijn u vergeven. Of die niet gelooft, is al reden veroordeeld, omdat hij niet gelooft wat God getuigt van zijn zoon. Ja, ik moet zeggen, het staat er goed bij hen. Ik moet zeggen, wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. Ik hoop mee te mogen gaan met u. Ik heb geen klassen, geen standen, geen rangen. Nee, want het is één pot nat en 12 nat. Maar ik hoop mee te gaan. Wie is slecht? Met alle bekondigingen, met alle overtuigingen, met alle gedachten die de ziel kunnen benauwen en beangstigen, met alle herinneringen aan het kwaad dat er in uw leven oprijdt. En nou gaat het niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van de zonde. Elke zonde is schuld voor God. Maar nou wil ik graag mee. Wie is slecht? Wij keren zich herwaarts. Kom, zegt de Heer, laat ons samen richten. Al waren je zonden zo rood als galaak, ik maak ze wit. Ik maak ze ook vergevallen zeer. Ik vergeef en ik vergeet het. Ik tel al uw overtredingen uit als een nevel. Wat hou je dan nog over? Ja, dit hou je over. Wie aan dat slachtoffer niet genoeg heeft, die heeft geen ander slachtoffer te wachten. Aan dat bloed. Dat bloed is genoeg. Dat bloed reinigt van alle zonden. Dat geeft ons God. Te geloven. Amen.